onze hulp staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We gaan nu met elkaar zingen uit de 87ste psalm, de versen 1, 2 en 3. We noemen nu psalm 87, de versen 1, 2 en 3. Daarna luisteren we naar de wet des Heren. Dan zingen we uit psalm 106, het tweede vers, na de wet des Heren. En daarna zal u gelezen worden Romeinen 9 van vers 1 tot en met 16.
Thank you. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten mij mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat er mijn grote droefheid en mijn hart in gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees en gaat, de welke is God boven allen te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waar uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die Israël zijn. Nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze allen kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vlees die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Niet alleen deze, maar ook Rebecca is daarvan in bewijs, als ze uit ene bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, of dat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd het haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Wat zullen wij dan zeggen, is er onrechtvaardigheid bij God, dat zij verre. Want hij zegt het Mozes, ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Tot dusver.
Tekstvers, geliefde, dat we met u willen gaan overdenken in dit uur. Dat lezen we in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het eerste hoofdstuk. Het eerste vers. Matteüs 1, vers 1. En in Matteüs 1, vers 1 lezen we: het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Laten we nu met elkander de Heer bidden om de genadige bediening van zijn Heilige Geest in de ontsluiting van het woord. Want goedertierne God, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen, we zijn zo diep afhankelijk van de invloeden uw heilige geestes. En daarom buigen we voor alle dingen ons neder voor uw heilig aangezicht. En bidden u, o Heere, wat in uw vrijmacht ons onthouden zoudt. Onthoud ons toch die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet. Maar mocht uw geest paren bij uw woord, zo zal woord en geest zijn kracht doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot opbouw, tot onderwijzing van uw Sion in het allerheiligst geloof, zoals gij weet dat ze het nodig hebben, mogen het strekken, Heer, tot versterking van wat wankelt, tot vertroosting van wat bedroefd is, tot oprichting van wat gebogen gaat, tot naderbijbrenging wat van ver staat hier, tot rechte ontdekking en ontgronding van alles wat niet uit u is, omdat we toch alle gronden buiten de bedekkende gerechtigheid van uw ogezegende Heer Jezus mogen verliezen. En de grondslag van de lopen onze ziel mag wortelen in uw beminnelijke en gezegende Heer Jezus Christus. Want uw bloed en uw gerechtigheid, die zijn de losprijs anders heen. Daarmee kunnen we voor uw troon bestaan, als hemel en aarde zelfs zullen vergaan. Zo smeek u dan, Heer, mocht het strekken tot waarachtige bekering van jong en oud, wat onbekeerd is, van al wat nog leeft voor eigen rekening. Ach, wij bidden u, Heer, waar het u nog altijd behaagt, om door de eenvoudigheid der prediking zalig te maken wat verloren is. Wil die wonderen van genade op deze dag en in dit uur nog eens onder ons verheerlijken. Hoe groot zou het zijn als voor hem of haar het uur der minne eens mocht slaan hier. Als ook onder ons die soevereine vrije genade kwam te verheerlijken. Want dit is toch een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Ach, verheerlijkte Christus aan uw vaders rechterhand, die nog altijd door uw woord en uw geest uw werk toepast aan zondaars harten. We mochten er het voorwerp van zijn, wat zou het nog groot wezen, nu het nog is de dag der zaligheid, recht te mogen leren verstaan de nood der zielen. Hoe we niet verloren gaan, maar verloren liggen, om aan onze doodstaat ontdekt eens mocht te kennen, dat roepen en schreien tot u. O God, wees me zondaar genadig, dan zijt gij nog altijd een hoerend en een verhoerend God, die toch trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken uw handen, en waar u nu geen leeftijd in de weg staat, Heer. Ach, ge soms maar een enkel woord nodig hebt, daar bidden we voor de kinderen, Heer, en voor het zaad der gemeente. We bidden voor de jongeren, we bidden voor de ouderen. Ach, we smeken voor ons allen tezamen. Zie in gunst op ons van boven. En wees gij ons genadig in de verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden. En in de verheerlijking van uw vrijmachtige en soevereine deugden. We mochten nog eens verblijd worden door uw daden en aan het eind kunnen getuigen waarlijk. Het was ons goed aan deze plaats te zijn geweest. De Heere was in het midden van ons. Hij heeft ook tot mijn zielen gesproken. Neem dan alles eens weg wat de loop van het evangelie in de weg zou kunnen staan. Wil de oren doorboren en de harten ontsluiten. Ons te samen binden aan uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. Gedenk aan hem die de mond tot u is, verlevendig zijn hart in u. Zalf hem met uw geest en wil die genade schenken, en dat we toch eens uw eer mogen bedoelen, Heer. Houd al wat van het schepsel is er buiten. Ach, Heere, daar zit zo gauw dat vlees weer tussen. Maar wil gij nog eens soevereine, vrije, blanke genade verheerlijken en doen verkondigen? Gedenk aan al uw knechten. Gedenk aan de herder en leraar van dit volk vandaag. Ge weet ook wat hij behoeft, heren. Gedenk alle die uw naam uitdragen. Alle arbeid in uw koninkrijk. Ook onder heidenen, joden, mohammedanen hier. Ach, zegen nog al wat wachtend is op uw onmisbare zegen. En laat midden in de nood der tijden het nog eens blijken hier. Dat gij dwars door de oordelen heen uw godsrijk bouwt. Uw werk zal doen verheerlijken. En uw naams gedachtenis doet stichten. Gedenk daartoe ook uw kerk in de druk en in de vervolging. Gedenk alle zieken en zwakken, oude van dagen en eenzame. Ook uit het midden van dit volk. Gij kent ze als die grote medicijnmeester. En wij bidden u gemocht naar lichaam en zielen. En nog een heel meester willen zijn. Wat zou het groot zijn, heren. Als ook na wegen van druk, van krankte, beproeving, nog eens getuigd kon worden. Er is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Heer, gij werkt soms wondere wegen. Om uw werk te doen, uw werk zal vreemd zijn. En om uw daad te doen, uw daad zal vreemd zijn. Hoor dan, genadiglijk, vanuit den hemel, uw heerlijkheid. We mogen ook in de weg van ootmoedige erkentenis tot u treden, Heer. Wat hebt ge gisteravond nog wonderlijk de familie Bakker en Kramer willen sparen met een auto-ongeluk. Ach, lieve God, wel mogen ze zeggen, wat een wonder dat we er nog zijn. Elke dag schier worden we opgeschrikt, ook van de ongelukken op de weg, met dodelijke afloop of zwaar gewond. Heere, wat hebt u sparende hand nog over hem uitgebreid? En hoe hebt ge het gisteravond kennelijk betoond geen lust gehad te hebben in het ogenblik om ze op te roepen voor uw rechterstoel. Liefderijke God, het was de behoefte huns harten in uw huis voor uw bewarende, sparende hand, ootmoedig te erkennen. Nou, wanneer we nu met hen tot u komen. Ach, Heere, geef ze die genade dat ze het maar met ons beleiden mogen. Wij zijn nog tot dat rechte dank zeggen onbekwaam. Want aan onze offeranden hebt ge geen behagen. Maar een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is het offer u wel aangenaam. Heere, zet ze op dat plekske. En mocht ge er dan zo in meekomen. Dat het levende werkzaamheden gaf aan de troon uwer genade. Bereid ons om voor uw troon te staan. Ach, hoe spreekt ge telkens en telkens weer. Ook op Urk, Heere, ge hebt van de week nog gesproken. Toen het leven van zo'n jonge man werd weggenomen. God van leven en dood, heiligt het nog aan de harten van jong en oud. Heere, leer ons sterven, voor we sterven moeten, dat we niet rusten, voor we door een geschonken geloof ons mogen weten geborgen in hem. Die gezegende Heer Jezus Christus. En wil in hem onze ootmoedige smeking en onze dankzegging aannemen. Hij die is de grote voorbieder
en de danker zijns volks. En hoe hebt ge het zelf gezegd? De Vader hoort mij altijd. Amen. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. We lezen nu deze tekst uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En Matthäus, zijn naam, betekent geschenk des Heren. Deze Matthäus woonde te Capernaum. En daar is hij door de Heer Jezus geroepen uit het tolhuis. Hij behoorde dus oorspronkelijk tot de tollenaars, of wilt ge, de belastinggaarders. Maar de Heer Jezus riep hem en heeft hem tot zijn discipel aangesteld. Na de hemelvaart van de Heer Jezus heeft deze evangelist Matthäus jarenlang het evangelie des kruises verkondigd te Jeruzalem. En daar in Jeruzalem heeft hij ook zijn evangelie geschreven. Hij heeft het in eerste instantie geschreven voor de Joden, om dat volk van Israël door zijn evangelie ervan te overtuigen dat Jezus van Nazareth, die gekomen was en die gekruisigd is geworden, werkelijk de beloofde Messias was. Hij haalt dan ook in zijn evangelie vele getuigen aan uit het Oude Testament om te bewijzen dat Jezus waarlijk de Messias was, de beloofde der vaderen. En als hij nu in zijn evangelie ons beschrijven gaat de geboorte van de Heer Jezus, begint hij met het geslachtsregister. U vindt dan ook in dit hoofdstuk, waarin onze tekst staat, 3 x 14 geslachten. We zeggen feitelijk een dorre opsomming van namen. En toch, de Heilige Geest heeft ook niet één naam te vergeefs laten optekenen in Gods getuigenis. En nu we zo kort staan achter de kerstdagen, dachten we eens een ogenblik met u na te gaan denken over dat geslachtsregister van Sions koning, zoals we dit hier lezen in Matthäus 1... en dan in zonderheid dat eerste vers, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Matthäus heeft er een zeer bijzondere bedoeling mee gehad, en de Heilige Geest heeft hem geleid ook bij het optekenen van deze 3 x 14 geslachten. We willen gaan zien Gods wondere werk ook in de lijn der geslachten. Gaan zien hoe tenslotte het borgwerk van de Heer Jezus Christus zo volkomen is, doordat Hij de van den Vader gegevene heeft gekocht met zijn bloed, dekt met zijn gerechtigheid, en zal zijn reine maagd de Vader weer geeft. Zeg, en wat ligt dat kostelijk uitgedrukt in die naam Matthäus? Inderdaad, Matthäus was een geschenk des Heren. Dat is een weldaad. Weet u wat nu zo groot is, geliefden? Als je door de genade des geloofs dat nu ook weten mag. Want tenslotte, daar gaat het toch weer om. Al zou nu bij wijze van spreken hele ruk het weten. En ik miste die wetenschap des geloofs. Ik waren nog de ellendigste van alle mensen kinderen. Maar kunnen jullie je op Urk iets rijkers, gezegenders, heerlijkers, zaligers indenken dan door het geloof de wetenschap in het hart te dragen, een geschenk Gods des Vaders aan de Zoon te zijn? Kun je nou een gelukkiger mens in Urk opnoemen als die dat weten mag? God heeft zijn kerk al in de stilte der eeuwigheid aan de Zoon gegeven. En de Zoon heeft ze aanvaard zoals ze was, zwart en verdoemelijk in zichzelf. Maar hij heeft op zich genomen om die zwarte bruid te wassen in zijn bloed, te dekken met het kleed zijner gerechtigheid en ze straks als een reine maagd de Vader weer te geven. Daar was nu ook die Matthäus bij. Wat zou het een weldaad zijn als u er ook bij mag zijn. En ge verstaan mocht vanmorgen in uw hart en uw leven wat we gaan overdenken uit dit geslachtsregister van Sions koning. We gaan het ten eerste zien als een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Indien de trouwe Gods ooit uitblinkt, dan wel in het geslachtsregister van Sions koning. Ja, dat is nu een gedenkrol van zijn eeuwige trouw. En in de tweede plaats gaan we dit geslachtsregister van Sions koning zien als een loflied op de vrije genade Gods. Want het is genade bij het begin, in de voortzetting en ten einde toe. Het geslachtsregister van Sions koning, een gedenkrol van Gods eeuwige trouw, een loflied op Gods vrije genade. En behagen de Heere door zijn Heilige Geest dit woord te willen verklaren voor uw verstand, te heiligen aan uw harten. Hoe groot zou het zijn als ge straks mocht heen gaan en dan mocht dit eens in je hart leven, zeg, van die vrije genade ben ook ik niet vreed. Want daar ligt de ruimte in van het zalig worden. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 89ste psalm, de verzen 9 en 15. Psalm 89, het 9e en het 15e vers. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegt. Zie geliefden welk een treffend bewijs, een treffend getuigenis is dit geslachtsregister van Sions koning voor zijn messiaschap. Een treffend bewijs voor hem van wie de engel gezegd heeft en deze zal groot zijn. En hij zal een zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem zetten op de troon van zijn vader David. Ge weet dat soms groten der aarde, vorsten bijvoorbeeld, soms wel bogen op hun geslachtsregister. Ze gaan er dan prat op dat hun geslacht wel eeuwen terugrekt. En dat in hun geslachtsregister, in de geslachtsboom, verschillende namen dan voorkomen van personen die groot geweest zijn in de wereld. Maar zeg mij geliefde, wat is dit nog bij het geslachtsregister van Sions koning? Het geslachtsregister van de Messias, dat loopt maar niet enkele eeuwen terug. Maar we lezen hier in de tekst het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Zijn geslachtsregister reikt dus terug tot aan koning David. Ja, de zoon van Abraham. Zijn geslachtsregister reikt tot het paradijs. Immers daar kwam reeds de belofte van het vrouwenzaad. En zo omvat de geslachtsboom van Sions koning 40 eeuwen. En God Almachtige, die achter het weefgetouw der eeuwigheid zit, heeft het in die geslachten zo geleid dat het uitkwam in Bethlehems kribbe. En toen immers het uur van de volheid destijds geslagen was en vervuld werd dat uit de afgehouwen tromp van Isi een scheut uit zijn wortelen vrucht voortbracht. Waarlijk, dan is er niet één grote der aarde die op zulk een geslachtsregister wijzen kan dan Sions koning. En wat zijn er ook heel wat groten geweest in dat geslachtsregister van Sions koning. En laat ik u maar een heel enkele noemen. De tekst zegt, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham en de zoon van David. Abraham, zeg, was dat niet een grote in Gods koninkrijk? Abraham, wat is die niet geëerd en geacht, van God bemind, van eeuwigheid? Immers de Heere kwam Abraham te roepen uit Ur der Chaldeeën. En toen heeft de Heere die rijke messiaanse zegen geschonken. U weet, God leidde hem naar buiten en liet hem opblikken naar het firmament. En zo min als de sterren des hemels te tellen zijn, nog het zand aan de oever der zee, zo talrijk zou het zaad zijn. En zo gaf de Heere de belofte, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Wat was die Abraham niet geacht en geëerd in zijn geslacht? Wat was hij niet geacht en geëerd onder de volkeren waaronder hij woonde? U weet toch wel, zeg, wat zeiden die kinderen het ook van Abraham? Maar dat is toch een kostelijk getuigenis. Daar zeiden die kinderen het: Abraham, Gij zijt als een zoon Gods onder ons. Zo was die man geacht. Geacht dat Melchizedek, de priesterkoning van Salem, hem tegemoet kwam met wijn en brood en hem eerde. Zelfs het geslacht in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde, hoe ging het er prat op? Wij zijn Abrahams zaad, hoewel ze helaas Abrahams werken niet kende. Wat was die Abraham niet geacht en geëerd in Gods kerk, bij de oude vrome van de oude dag en bij de vrome van de nieuwe dag? Abraham, wordt hij niet genoemd, zeg, de vader der gelovigen? En bovenal, zeg, wat heeft de Heere zelf, die Abraham geacht en geëerd? Weet jij wel hoe die Abraham ten slotte genoemd is geworden? En dat was toch ook geen kleine zaak? Abraham, hij is genoemd de vriend Gods. Welk een eer en welk een genade, een vriend Gods genaamd te worden. En daar is David, u weet het, de Heere heeft die David, die nou ja, thuis bij zijn vader, het was de jongste. Als er een offerfeest was, dan kon hij als de jongste wel op de schapen passen, dan was hij bij het offerfeest niet eens. Maar God de Heere riep die David van achter de schapen vandaan en zette hem op de troon onder zijn volk Israël. En wat is David niet als vorst een held en een grote geweest? En hoe heeft ook die David gelegen onder de zegenende hand des Almachtigen? Ge weet het toch wel, zeg, de vrouwenzonger Saul heeft zijn duizenden, David zijn tienduizenden verslagen. David, wat droeg hij niet de rijke belofte dat zijn zaad tot in eeuwigheid op de troon zou zitten? David, welk een groot in het koninkrijk Gods. God gaf hem die bijzondere eer en gunst dat de Messias naar hem genoemd werd. Zonen Davids. Is dan dit geslachtsregister van Sions koning niet een treffend getuigenis voor de Messias, de Heer Jezus Christus, dat hij waarlijk was het zegenende en gezegende zaad Abrahams, de scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï? Een treffend getuigenis. We mogen het noemen een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Dat gaan we nu zien. En stil nu, die oren heeft, die horen. Dat gaan we nu zien als we eens letten op de bijzondere belofte die de Heere aan dit zaad gegeven heeft, en de bijzondere wijze waarop de Heere die belofte vervuld heeft, inzonderheid aan Abraham en David. Dan zien we dit geslachtsregister als een gedenkrol van Gods eeuwige trouw aan Abraham. U weet, de Heere riep hem toen hij 75 jaar was. En God gaf hem de belofte, hebben we zo net gehoord, dat zijn zaad zo talrijk zou zijn. Dat was niet te tellen, zeg. Goed. 5 jaar. 10 jaar. 20 jaar. Abram is een oud man geworden van 100 jaar. Ach, Sarah. Het was onmogelijk naar de natuur dat zij nog moeder zou worden. Zouden nu Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? He? Wel, 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 wel. Wat heeft die Abraham gesmeekt, Heere? Ach, dat is wel voor uw aangezicht leven. Maar neem niet het zaad der dienstbare, maar het zaad der vrije. Daarin zouden ze gezegend worden. Maar in welke weg van beproeving, in welke weg van tegenheen, in welke weg van bloedstorting en afsnijding heen, eindelijk na 25 jaar kwam God zijn belofte te vervullen. Maar dan zien we toch, het is trouw al wat hij ooit beval. O kerel, al had God de tijd, 25 jaar, maar God vervulde het. Zou je het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken, ik de Heere word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd, maar wel in een wonderlijke weg. Toen het onmogelijk was bij Abraham en Sarah, toen het niet meer kon, toen ging God werken. Want het is mogelijk bij hem. En God vervulde zijn belofte. Hij houdt trouwen tot in der eeuwigheid. Daar is Isaac. U kent eerst de wondergang nog. Als het zo'n jongen is van 1 jaar of 14, dan komt de Heere nog te zeggen: Abraham, die ene jongen die je hebt, die ga je offeren op een van de bergen die ik u wijzen zal. En moet u dan met eigen hand zijn eigen kind offeren? En wat moet er dan weer terechtkomen van Gods beloftenissen? Maar God geeft Isaac als uit de dood terug. Dan gaat de zegen, de belofte over op Isaac. En hoe gaat het dan met Isaac toe? Denk daar nu eens bij na. 20 jaren lang heeft Isaac in tegenwoordigheid van Rebecca de Heere gebeden om de vervulling der belofte. Dat is geen kleinigheid. Vader, 25 jaar moeten wachten. Isaac, 20 jaar, maar God houdt trouwen, doet ook voor Isaac. En Rebecca, als een afgesneden zaak was en een onmogelijkheid, toen kwam God weer. Hij doet 1000 wonderen, hij is God, ja hij alleen. En let dan eens op, geliefde, dan gaat de zegen over op Jacob. En wat zien we dan? Een langdurige strijd ter wille van de verbondszegen tussen Jacob en tussen Esau. Strakjes ligt Jacob op zijn sterfbed. En dan moet hij de belofte van de Messias overdragen. Op Juda, Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uit u zal mee voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dan krijgt Juda die belofte. En hoe is het nu gegaan met Juda? Zeg, wat is er schier terecht gekomen van Juda's stam? Och, 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 och. Eeuwenlang is die stam van Juda vertreden geworden en niet geacht. Kent ge het gebed van Mozes, de man Gods?
hoor Mozes bidden. Heere, hoor naar de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Eeuwenlang lag die stam vertrapt en vergruist. Wat moest er van Gods belofte terechtkomen? Maar vriend, het zou een voorrecht zijn als je dat in je eigen leven kon opmerken. God werkt altijd door het onmogelijke heen. God zet het vlees erbuiten. En u weet het wel, daar valt niet mee. Want jij zit er altijd zo graag met dat vlees maar ertussen. En dat moet God er nu altijd uitzetten, weet u. En toen het schier met Juda ten einde raad was, nou, toen verwekte God David. En dan komt David op de troon. God vervult zijn belofte. Het is trouw al wat hij ooit beval. Er staat op recht en waarheid pal, als op onbreekbaar steunpilaar. Welk een gedenkroon van Gods eeuwige trouw. Hij houdt trouw. Hoe zien we dit ook straks naar David? Hoe gaat het dan met dat Davidische koningshuis? Oh, 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 oh. Zeg, denk eens aan die tijd bij het sterven van Joram. Toen gaf Athalia bevel dat al het koninklijke zaad moest worden uitgeroeid. En het werd de moordpartij op grote schaal. Wat moest er nu terechtkomen van Gods belofte? Het was onmogelijk. Het scheen alweer afgesneden. Maar God zorgt. Ja. En dat ene kind, weet je wel, dat jongetje van nauwelijks een jaar, Joas, hij werd gered en bewaard. En dan straks, dan schijnt het alweer ten ondergang te zijn gedoemd. Denk eens aan Hiskia. Daar ligt Hiskia op zijn sterfbed. Hij had de boodschap ontvangen: ge zult sterven en niet leven, weet ge wel. En ik keerde als een duif en ik piepte als een zwaluw. Want ach, Hiskia gaat sterven en hij heeft geen zaad. Wat moet er nu van Gods belofte terechtkomen? Door de onmogelijkheden heen. God richt hem weer op. Langs zijn mondere weg. En voegt 15 jaar aan zijn leven toe. En dan wordt Manasse geboren. En dan strakjes. Hoe gaat het straks weer? Dan gaat Juda vanwege de zonde in de nacht der ballingschap. Al de zonen van Zedekia worden te Ribla voor zijn ogen geslacht. O God, wat moet er komen van uw belofte? Maar hij houdt trouw. Eén gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Want God zorgt ervoor dat toch in die bange nacht der ballingschap er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. En al zakt het straks zo ver weg, God vervult wat hij beloofd heeft. Altijd door het onmogelijk. In een weg van afsnijdingen en bloedstortingen heen. Er is straks hier niets meer. Och ja, die eenvoudige arme timmerman, Jozef en zijn ondertrouwde vrouw, Maria uit Nazareth. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En legde hem neder in de kribbe. En wond hem in doeken. Daar was het zaad wat God beloofd had. Zo is dus dit geslachtsregister. Ik hoop dat u het verstaan hebt. Eén gedenkrol van Gods eeuwige trouw, die vervult wat hij belooft, maar altijd door de weg van de onmogelijkheid heen, hebben we gehoord. En hier ligt dan een machtige, rijke, heerlijke en volzalige vertroosting. En ja, God weet het alleen. Ach, ik wenste het wel van harte dat ze hier zaten. Want dan is dit geslachtsregister, deze gedenkrol van Gods eeuwige trouw, een machtige, rijke, zalige vertroosting voor uitziende en verwachtende harten. Zijn die ook op Urk? Ik bedoel natuurlijk niet dit, of er op Urk niet zijn die erover praten. O ja, genoeg. Maar zijn er in Urk, zijn er onder ons, van die onder de belofte levende harten. Hoor je hoe ik het zeg? He? Onder de belofte levende harten. Die bidend, zuchtend, schreiend uitzien naar de vervulling van wat God beloofd heeft. Kijk, dan is deze gedenkrol van Gods eeuwige trouw voor die harten zulke rijke vertroosting. Hou dan maar aan en grijp moed, want bedenk dit, waarachtig levend uit de belofte, dat is geen dood lijdelijk leven. Allee, oh ja, ik weet het wel. Je kunt mensen ontmoeten die hebben zakken vol met beloften. Maar een belofte gewerkt door God en Heilige Geest in het hart, dat zijn er altijd maar heel enkelen. En waar God zijn belofte wegschenkt. En hoe kun jij weten, vriend, of de belofte van de Heere waarlijk geschonken is, of dat je het maar genomen hebt? Dat kan ook in de gemoedelijkheid van je bestaan. En dan moet je er eens op letten. Hoe kun je dit nu weten? Wel, belofte die de Heere schenkt door zijn woord en geest in het hart, daar wordt de ziel biddende, worstelende, uitziende, mee werkzaam aan de troon der genade. Want leven uit Gods belofte geeft werk en is daarom geen dood lijdelijk leven, geliefde. En ach, dan kan het wel eens zo zijn voor die harten, als ze dan toch niet kunnen en durven ontkennen dat de Heere niet tot hun zielen gesproken heeft. Maar vriend, als het dan maar niet vervuld wordt, dan kan het zo dikwijls wezen. Zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Oh, wat kunnen dat vaak bange en moeilijke tijden zijn voor dat uitziende hart. En als dan toch niet ontkend durft te worden dat de Heere gesproken heeft, maar ja, het wordt niet vervuld. Daar heeft de Heere er een geholpen. Daarginds is er een in de ruimte gebracht. Maar bij hun blijft het zomaar hetzelfde. Ach, bleef het nog maar bij hetzelfde, maar het wordt al ellendiger. In de nood, maar met een Heere Jezus, dat kan nog wel. Maar vriend, nou moest jij in de nood komen en zonder de Heere Jezus. Och, dan wordt het een omkomen aan onze kant. O, dat werk Gods in de weg der afsnijding. Dat werk Gods als hij lijden gaat in de onmogelijkheid aan onze zijde. Want ach, geliefde, daar zal er strakjes niet één binnenkomen die zijn eigen hand zal kunnen kussen. Maar allerliet zal tot in der eeuwen eeuwigheid zijn. Door u alleen, om er eeuwig wel wagen. O, die gedenkrom van Gods eeuwige trouw is tot bemoediging en vertroosting van die uitziende en verwachtende zielen. Houd aan en grijp moed, want immers, hoe getuigt de heilige zanger het in Psalm 89, en waar hij de Christus zelf sprekende invoert, zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Als je dat nu vanmorgen geloven mocht, zeg, als je dat nu geloven mocht. En dat is nu Gods eigen woord. En dat is nu Gods eigen toezeg. Ja. En weet je wat dan zo'n uitziend hart vraagt? He? En alweer ken je dat in je eigen leven. Dan vraagt zulk een uitziend hart, waarvoor het onmogelijk schijnt te zijn geworden. Heere, och, geef me nog eens dat geloof om het te geloven. Weet, de Heer wacht wel eens om genadig te zijn. En weet jij waarom? Wel, opdat in die wachtenstijd maar openbaar zou komen wat er aan zondigs, aan opstand, aan verkeerdheid, aan ellendigheid en verdorvenheid en ik weet niet wat al woont in dat hart, geliefde. Want in zulke weg van beproeving, als God lijden gaat in het onmogelijke, worden we goed gewaar hoe vijandig we van nature zijn van een weg van vrije genade. Daar heb je leven voor nodig, vriend, om dat te leren. Dat blijft een les tot je laatste snik. Maar nu die onveranderlijke trouw. God hoeft zich nooit te haasten. Nee, zeg, nooit. Nee, nee. Weet je waarom niet? Wel, God is altijd zeker van zijn zaak. Dat bent u niet en dat ben ik niet. Maar dat is God wel. En waar God nu altijd zeker van zijn zaak is, met eerbied gezegd, daar heeft God de tijd. Hij kent zijn tijd en hij weet zijn wijze. Zijn liefde kan niet bezwijken, zijn trouw kan niet wankelen, zijn almacht kan niet veranderen. En al mogen hij soms van de dichte wolken zijn wagen maken en mogen zijn pad zijn in de diepte der zee, toch verraadt hij zijn liefde niet, waar de wagen der goddelijke voorzienigheid voortrijdt met de schatten van zijn liefdesverbond. Er is trouw, al wat u ooit beval, komen zal die, maar in de onmogelijkheid. En als het dan niet meer kan, weet jij, ik weet niet of je een urker bent, maar die oude urkers van vroeger, toen hier nog een geoefend volk woonde, dan zeiden die oude urkers wel eens, en dat was praktijk in hun eigen leven geworden, als de ziel nu eens uitgewerkt, uitgebind, uitgeschreid komt. Staan jullie toch wel? Hè? En dan slechts biddend uit, wachtend op de Heer. Ach, ik raad u, biddende, wenende, zuchtende, uitziende harten, ik raad u, zit eens met die blinde Bartimeus daar aan de weg, zonen Davids, ontfermt u mijner. Zo hij vertoeft, verbijten. Hij zal niet achterblijven, maar hij zal gewisselijk komen. En hoe is dat zo'n stuk? Hè? Maar denk nog eens aan Abraham. Hè? Hoe lang duurde het bij Abraham niet? En bij Isaac?
En ga nou al die Bijbelheiligen maar na. Ach, het mogen uw ziel maar weer werkzaam maken. En zeggen, Heere, wat hebt u nu toch zelf getuigd. En nu weet ik niet hoe het moet. Heere, nu hoef ik het niet te weten ook. Dat is ook een genade wel daar, als jij dat zeggen mag. Nu hoef ik het niet te weten. Kijk, daar gaan we een weinigje beleven van dit woord. En ze dwongen God en ze bleven vrienden. Dat is nou geweld doen aan de troon der genade. Maar het is tegelijkertijd God vrijlaten. En zie, hij zal komen en niet achterblijven. Zo is dit geslachtsregister een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. We zien het in de tweede plaats als een loflied op Gods vrije genade. Hé, is dat mogelijk? Die dorre opsomming van 3 x 14 geslachten. Kan dat nu een loflied zijn op Gods vrije genade? Wel, zeker, geliefde. Zeker. Wel, vooral als we nu eens letten op de personen die de belofte ontvangen hebben. Wie het dus zijn, die het voorwerp waren van Gods toezegging en bemoeienis. We houden ons maar weer aan de tekst. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Moet je rustig met me doordenken, zult u doen. Wie was Abraham van huis uit? Waaraan had Abraham het verdiend dat God hem kwam te roepen? Zeg vriend, had Abraham er naar gevraagd? Als dan Abraham gelegen had, hij was al 75 jaar. En hij heeft 75 jaar lang in het duister van het heidendom geleefd in Ur der Galdeeën. En als het aan Abraham gelegen had, dan had hij nooit uit Ur weggegaan. Abraham had God niet gezocht. God zocht Abraham. Kijk. Dat heet gadeloze ontferming. Dat genade, rijk en vrij. God wilde die Abraham hebben. Eeuwen later, zeg, dan herinnert de profeet er dat geslacht van Abraham nog eens aan. Wie ze van huis uit waren. En dan zegt de profeet door de mond Gods van Abraham: uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hetitische. Maar God wilde hem hebben, vind je geen wonder. Hè? Ja. Is dat nu geen vrije genade? De zoon van David. Ach, wie was David? Ik lees u alleen dit uit het geslachtsregister. Het laatste gedeelte van dat 6e vers. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw geweest was. En dan staat al dat helszondige u voor de aandacht. David, och die David, wat had hij het ook niet zwaar voor God verzondigd. Hè? Maar God raapt hem maar op. Hè? Ja, dat is nou vrije genade. Juda, waaraan had Juda het verdiend? Dat de stervende Jacob zegt, Juda, gij zijt het. En u zullen uw broeders loven. Ik noem dan alleen maar de naam van, toen zou je ze mee kunnen noemen. Dan noemen we de naam van Tamar. He? Wel, 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 wel. Wat schrikkelijke zonde heeft die Juda
die met zijn schoondochter Tamar bedreef.
Ja. Maar God raadt hem maar op, hè. Vrije genade is het. En nu nog eens, daar zal niet de ene ziel zijn die straks dat koninkrijk binnengaat. Of hij zal door de poort moeten zingen. De vrije genade alleen. He? En zo is het maar één loflied op die vrije genade. De toon in dit loflied klinkt nog hoger als ik u nu de vrouwen noem. Die in dit geslachtsregister genoemd worden. Want ach, we zouden wel door kunnen blijven gaan. Zie, in dit geslachtsregister gaat de toon in het loflied op de vrije genade zo hoog rijzen. Als we hier lezen welke vrouwen zijn gesteld geworden tot stammoeders in Israël. Die verwaardigd zijn geworden opgenomen te worden in het geslacht van Sions koning. En waaruit Jezus Christus naar het vlees geboren is. U vindt in dit geslachtsregister. Ja, want toen het aan de beurt was, weet je wel, om te lezen. Toen heb je gezegd, nou ja, zeg al die namen, laat dat hoofdstuk maar overslaan hoor. Al die namen, je kunt ze soms nog geen eens uitspreken. Hè? En dan sla je dat maar over. Maar nog eens, wat ligt daar nu niet in? Daar worden hier vier vrouwen genoemd. Sara? Nee hoor, nee. Rebecca? Helemaal niet. Lea? Oh nee. Abigail? Nee. Deze vier vrouwen staan in het geslachtsregister als de stammoeders onder Israël. Als de moeders naar het vlees van de Messias. Tamar? Rachab, Rut, Batsheba. O mijn God, dat u zo diep hebt willen buigen. Tamar, we hebben het al gehoord, hè? Die zedeloze vrouw, die op zulke lage manier haar eigen schoonvader verleiden. Maar God raapt ze op. En de Heere wil ze hebben. Wat een vrije genade toch. Ja. Daar is Rachab. De hoer. Ja. Maar God raapt ze op. En wil ze hebben. Rut. Oh zeker, ik weet het wel. Rut, dan zijn we direct geneigd om die Rut in het liefelijke licht en in de heerlijke glans van haar keuze te zetten. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Maar vergeet niet, zeg, waar kwam die Rut vandaan? Hè? En die afkomst, die heeft ze nooit ongedaan kunnen maken. Ze was een Moabitische. En wat had God van dat Moabitische volk gezegd tegen Israël? Wel, God had gezegd, en de Moabieten zullen in mijn huis niet komen. Dat was de afkomst, ook van die Rut. Maar ja, dat is nou vrije genade. De Heer haalt ze er maar uit. Stuk voor stuk. Batsheba, och, die bufte vrouw, zeg, die haar vrouwelijke eer wegsmeet door zich te baden op het dak. Batsheba, David, ja. Maar God raapt ze op. Dit heet gadeloze ontferming, dit genade, rijk en vrij. Zeg, als daar, stel voor dat jullie op Urk zo'n slechte vrouw kennen. Nee, zeg, dan zou ze daar eens binnen moeten komen. En dan moest ze daar eens naast u komen zitten. Zeg, weet je wat je misschien deed? Dat mens nou net naast mij moet komen zitten. He? Ja. En nu dit wonder. En daarom zeiden we hebben hier
een loflied op de vrije genade Gods en de schoenen nu van uw voeten, want de plaats waar we zijn is heilig land. Het heeft dat eeuwige, liefderijke en volzalige wezen behaagd. We zeiden ze op te raven. En die dierbare Christus heeft zich niet geschaamd, de zulke zijn broeders en zusters te noemen. Ja, en dan kan ik niet verder hoor, eerlijk waar niet, dan kan ik nooit verder in deze zee van vrije genade en van soevereine liefde. Zinken we weg en we raken nooit de bodem. Nu mag dat hart in beginsel ontdekt aan eigen zonde en schoot wel uitroepen, Heere. Nu kan het voor mij ook, ja hoor, nu kan het voor jou ook, zeg. Eerlijk waar, het kan voor je, hè? Kan voor haar, eerlijk. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. O, dan ligt er zo'n ruimte aan schere kant, onwaardige, ellendige, diepschuldige. En die wil de Heer nu maar hebben. O, dan zal er toch ook op werk nooit één kunnen zeggen, Heer, u hebt niet gewild. Maar God zal zich ook van u zo vrij maken. Gij lieden hebt niet gewild. Soevereine, vrije, blanke genade. Eén loflied op die soevereine ontfermingen Gods. Dat nu die gezegende Christus uit zulk een onrein geslacht vlees en bloed heeft willen aannemen. En daar ga ik mee eindigen. En dan, dat nu die dierbare Christus, die het weet, dat ik meer zonde meegebracht heb in de wieg, dan dat ik ooit aan dadelijke zonde kan doen. Dat nu die gezegende Christus vlees en bloed heeft willen aannemen uit zulke onreine schepselen en is willen gaan beginnen waar uw en mijn begin ligt. Want het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En u ligt daar de wortel van mijn verloren staat. In zonde ontvangen en geboren. En u gaat die dierbare Christus in die moederschoot in. Om bij dat allereerste begin met zijn volkomen onschuld, reinheid en heiligheid te bedekken. En hij eindigt waar uw en mijn einde straks is. Of ge zult nog moeten beleven dat Jezus op de wolken komt. Maar u weet het, ons einde is de dood en het graf. En u uit die onreine schepsel gaat hij in de moederschoot in. En daar gaat hij zijn kerk bedekken. En u ligt heel dat leven tot in de dood. Want nu is de dood verslonden tot de overwinning. En tot in het graf. En nu is het graf geheiligd. Zo dekt die dierbare borg Sions koning zijn bruid. welgelukzalig wie tot dat volk behoren mag. Hoort u er nu bij? Wees heel eerlijk. Kent u iets van deze vertroosting? We hebben het gehoord, een gedenkrol van Gods eeuwige trouw. Want als het van ons komen moest, ach, het was nog in de eeuwigheid verloren. Hè? Maar nu die trouw van dat lieve wezen, die waarachtig vervult wat hij belooft. En dan mogen dat tijden duren. God komt op zijn tijd en zijn wijze, opdat wij maar biddende werkzaam zullen zijn aan die troon. O God, maak het waar wat ge beloofd hebt. Dat loflied op de vrije genade. Onreine, onheilige, diepschuldige, vloekwaardige. En die roept de Heere nu. En die wil die nu hebben. Die roept hij vanmorgen. Ook in Urk. Amen. Goedertier en volzalige God, wees gij zelf de toepasser van het woord wat we met elkander mochten overdenken. Ach, wil het zondige wat daarin was genadig verzoenen en wegnemen. Wat u behagen kon, Heer, heiligt het nog aan de harten. We hebben het met elkander overdacht, hoe gij een waarmaker zijt van uw woord, Heer. Gij houdt trouw, maar gij werkt door afsnijdingen en onmogelijkheden heen, opdat de roem alleen Godes zij en uw kerk zal zingen van de vrije genade, van die soevereine liefde die u bewoog, hunner te gedenken. Dierbare Christus, u hebt zo diep willen buigen. Volzalige God en Vader, ge hebt uw enige liefde zoon daartoe over willen geven. En gij hebt, o Heilige Geest, op u genomen om dat werk aan de harten der uitverkorenen toe te passen. Ach, dat ook ons hart er het voorwerp van zijn mag. Amen. We zingen nu tot slot het tweede vers uit Psalm 105. Psalm 105, het tweede vers. Thank you. ontvang u met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.